Handelingen 9, het begin. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Hij vroeg: Wie bent u, Heer? Het antwoord was: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos. Zij hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. Tot zover de lezing. We staan in het bijzonder stil bij die woorden uit vers 2, de aanhangers van de weg. Zo worden de gelovigen dus ook wel genoemd. Dat zou een mooie titel zijn hier op de ark. Hier komen aanhangers van de weg bij elkaar. Aanhangers van de weg. Na de verkondiging zijn we eerst even stil en aansluitend zingen wij: God wijst mij een weg. Lukt het, jongen? Aanhangers van de weg, mooie aanduiding. Maar waarom eigenlijk deze naam? Komt een beetje uit de lucht vallen voor je gevoel? Nou, om die vraag te beantwoorden, wil ik eerst 2 andere vragen stellen. En dan komen we er vanzelf naartoe. Eerste vraag: hoeveel kinderen had Jezus? Je hoeft niet hardop een antwoord te geven, bedenk het even voor jezelf. Er zijn opwekkingsliederen waarin dat gezongen wordt, kinderen van Jezus. Er zijn ook mensen die alleen maar tot Jezus bidden, alsof hij de Vader is. Maar Jezus is Jezus, hoeveel kinderen had hij? Tweede vraag: met wie was Jezus ook alweer getrouwd? Nou, denk er maar even over. Een aantal jaar geleden verscheen er een boek van ene Dan Brown, heet de man geloof ik. Ja, ging erover dat Jezus getrouwd was met Maria van Magdala. Vorige week, ik zal deze even weg doen, vorige week hadden we het dus over de uinig. Heel even erbij stilgestaan, wat een vreselijke ingreep die man moest ondergaan. Al zijn mannelijkheid weggesneden, dus zeer besneden. En toch niet welkom in Jeruzalem bij de tempel. Hè? En die man die zit in de Bijbel te lezen, heeft wel een Bijbel bemachtigd, zijn boekrol. En al lezend heeft hij misschien wel gedacht, waarschijnlijk wel, denk ik: joh, dit gaat over mij. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd. Hoe kun je een man erger vernederen dan hem te ontmannen? En wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Hij heeft helemaal geen nakomelingen. Dan komt daar ene Filippus, de evangelist, bij hem in de wagen. En die zegt: ja, dit gaat over Jezus. Dit gaat over Jezus. En de uinig denkt: oh, ik dacht dat het over mij ging, maar gaat het over Jezus? Nou, dan zal die Jezus mij in elk geval goed begrijpen. Met die man kan ik praten. Die snapt mij, die voelt mij aan. En hij vraagt zodra hij water ziet: wat is er tegen dat ik gedoopt word? En wij denken allemaal in 2024, er is niks op tegen. Als mensen in de kerk tegenwoordig vragen: wat is er tegen dat ik gedoopt word? Gelijk Handelingen 8, er is niets op tegen, dopen. Maar Filippus moet geaarzeld hebben. Want daar was best wel wat tegen. In de wetten van Mozes staat dat een uinig niet in de buurt van de tempel mag komen. Dus oppassen met die mensen. Maar Filippus weet ook, verderop in de Bijbel, in Jesaja, notabene dat stukje waar die man zit te lezen, hoofdstuk 54, 55, 56, gaat het allemaal over de uinig en van Jesaja mag het wel. Dat hebben we vorige week gezien. Maar dat is gek dus. Dat is gek. Dat voelt ongemakkelijk. Van Mozes mag het niet, mag een uinig niet meedoen. Van Jesaja mag het wel, krijgt hij zelfs een ereplaats. Hoe kan dat nou in één Bijbel? Het lijkt wel of God veranderd is. Het lijkt bijna wel alsof God onderweg is. Dat zou je bijna gaan denken. Waarom moest nou in de dagen van Mozes, volgens de wetten van Mozes, de uinig buiten blijven, op afstand? Nou, precies weten we dat niet. Commentaren geven allemaal verschillende antwoorden of geen antwoorden, is misschien wat veiligst. Maar het zal toch ook ermee te maken hebben gehad. God wil bij de tempel alleen maar ontvangen dat wat perfect is, wat gaaf is. Wat goed is, wat beantwoord aan de schepping. Dat wil God ontvangen. Dus als je een offer wilt komen brengen, moet je niet aankomen met een kreupel schaap. Als je God wilt aanbidden, kun je beter maar niet een uinig zijn. Want een uinig kan niet trouwen, kan geen kinderen krijgen, is niet zoals God dat oorspronkelijk bedoeld had. Dat zal daar wel onder andere achter gezeten hebben. Dus je zou kunnen zeggen, een uinig is een stukje gebroken schepping. Ja. Dus niet helemaal volgens Gods bedoeling, niet helemaal volgens de scheppingsorde. Hey, en nou gaat er een schok door ons heen misschien. Is dat niet iets waar wij nog steeds mee kunnen worstelen? Dat er mensen om je heen zijn, misschien wel heel vlakbij, bij wie je ook die vraag hebt, heeft God het nou zo bedoeld? Of is dit gebrokenheid? Is dit niet Gods bedoeling? En wij proberen zoveel mogelijk de goede schepping als uitgangspunt te nemen. Gods goede schepping, dat heeft iets moois, dat is uitgangspunt. Wie zou er behoefte aan hebben om iets lelijks te gaan zeggen over Genesis 1 en 2? Niemand. Want het was prachtig. God zag dat het goed was. Maar de Bijbel houdt niet op bij Genesis 2. En er is wel meer te zeggen dan Genesis 1 en 2. Laat ik ter illustratie iets vertellen over een man op de Veluwe. Waar gebeurt dit verhaal? Die man kreeg elk jaar een kind. Ik kan beter zeggen, zijn vrouw kreeg elk jaar een kind. Het enige wat hij hoefde te doen was verwekken. Op een dag zegt zijn moeder, die vertelde dat verhaal zelf aan ons, die vertelde, joh, denk toch eens om je vrouw, elk jaar haar bezwangeren, en elk jaar moet ze weer een zwangerschap voldragen, elk jaar moet ze weer bevallen, denk toch eens om je vrouw. Weet je wat die man zegt? Ja, moe, ik zal niet het Veluws dialect doen. Er staat in de Bijbel, ga heen, wees vruchtbaar, vermenigvuldig je en vervul de aarde. Toen zegt zijn moeder, een hele nuchtere boerin, die zegt, ja, maar er staat niet dat jij dat in je eentje moet doen, hè? Iets anders, er staat in Genesis 2 dat een man zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw aanhangen. Ik vond en vind dat zo'n mooie tekst dat ik aan mijn vader gevraagd heb toen wij gingen trouwen, Paula en ik, wil je daarover preken? Mag dat onze trouwtekst zijn? Dat is prachtig, toch? Alleen, wat moeten nou ongetrouwde mensen met Genesis 2? Het is niet goed dat de mens alleen is. Wat moet je daarmee? Voldoen die niet aan Gods scheppingsorde? mag je niet, moet je niet heel nuchter vaststellen. De aarde is intussen behoorlijk vol aan het raken. Als je naar uitkijkt, dan wordt het zelfs overbevolkt. Zou dat niet kunnen betekenen dat die prachtige teksten uit Genesis 1 en 2 inmiddels vervuld zijn? Dat ze een andere lading hebben gekregen. Dus dat er uitgangspunten zijn, notabene uit de schepping, uit die mooie schepping, die niet meer per se heel urgent zijn. Zou dat aan de hand kunnen wezen? Dus het is nog steeds prachtig om te trouwen, hoor, echt. Om kinderen te krijgen, zeker. Maar ik ken wat mensen die er verdriet om hebben omdat zij dat niet hebben. Of die dat geaccepteerd hebben en toch, ja. Maar deze scheppingsorde, dat woord hoor je nogal eens in onze tijd, deze scheppingsorde van God raakt dus in het koninkrijk van God meer en meer op de achtergrond, voel je wel. In het Oude Testament is de kinderzegen een van de allerbelangrijkste dingen die je kan overkomen. Er zijn psalmen die gaan daar helemaal over. En dan komt Paulus. We hebben het zo meteen over Saulus, dat wordt Paulus. Maar die komt dus, die durft in een van zijn brieven te schrijven dat het beter is om maar niet te trouwen. Zo, maar dan ga je in tegen Gods scheppingsorde. Paulus ziet blijkbaar een nieuwe orde, een hogere. En Jesaja zag dat ook al. Want een profeet kan verkijken. De uinig krijgt een ereplaats in de tempel, zegt Jesaja. Lees maar na Jesaja 56. Ik heb vorige week die tekst gebind. Jesaja, Paulus, Jezus zelf, in een gesprek over het huwelijk zegt hij, later zullen wij allemaal zijn, als de Sadduceeën vraag stellen over een vrouw die is met eerste man getrouwd, toen met zijn broer, met dienstbroer, 7 keer getrouwd, zwagerhuwelijk, weet je wel, met wie is zij dan op de nieuwe aarde getrouwd, zegt Jezus, joh, wat zijn jullie blind, jullie houden vast aan het oude. Later zullen wij allemaal zijn, oké, niet als uinigen, maar als engelen, dan zal er niet meer getrouwd worden. En ik zal je heel eerlijk zeggen, hè, als je gelukkig getrouwd bent, dan moet je wel even slikken bij zo'n uitspraak. Maar je snapt het wel. Dus even schematisch. Oh, er is niet veel van die slide overgebleven. Dit is wel heel erg schematisch. Ik ga het gewoon vertellen. Ik doe deze weg, want je wordt helemaal duizelig van. Nou, weigert hij ook nog. Dick, kun jij hem even verder bladeren, want hij staat stil. Of ben jij hem aan het bewerken? Even. Dick probeert er nog iets moois van te maken. Ik zal intussen vast vertellen wat ik probeerde te laten zien. Je hebt de schepping, daar wijst Mozes naar terug. Schepping. Je hebt de toekomst, daar wijst Jesaja naartoe. Dat zijn twee verschillende bewegingen. Dus doe hem maar weg, hoor Dick, dat maakt niet uit. Ik heb het al verteld. Schepping, Mozes. Toekomst, Jesaja. Voel je de verschillende beweging? Jesaja. En ook Jezus en ook Paulus kijken vooruit. Nou, en dat brengt ons bij Handelingen 9. In Handelingen 9 krijg je dus gelovigen met die mooie naam, mensen, aanhangers van de weg. Dat was hem, ja. Oh, het gaat, de hele dienst gaat in de war, jongens. Misschien kan je hem even helemaal uitdoen, maar het best. Want anders dan het geloof is uit het horen, zomaar zeggen. Nou, Handelingen 9, gelovigen zijn mensen van de weg. Dat wordt in Handelingen nog 5 keer gebruikt, die aanduiding. Mensen van de weg. Een hele mooie titel voor ons eigenlijk. Wij zijn mensen van de weg. Je vraagt een beetje, in het Grieks gewoon, die van de weg zijn. Die van de, niet van het padje, maar die van de weg zijn. En je vraagt je af, komt die uitdrukking nou uit de lucht vallen in Handelingen 9? Nee, dat heeft een aanloop. Ik weet niet of je dat nog kunt laten zien, Dick. Ik durf bijna niet meer dat ding aan te doen. Nee, laat maar. Ik geloof mij maar, in Handelingen 8 staat dat een engel tegen Filippus zegt, dat de geest zegt tegen Filippus, ga naar de verlaten weg tussen Jeruzalem en Gaza. Weg, eerste keer. Dan ontmoet hij die eunuch in zijn wagen. En dan begrijp je wat je leest en dan zegt die eunuch, hoe zou ik begrijpen wat ik lees als niemand mij de weg wijst? Tweede keer weg. Als zij hun weg vervolgen, komen ze bij water. Wordt de man gedoopt en dan verdwijnt Filippus uit beeld. En die eunuch vervolgde zijn weg vol vreugde. En dan komt Saulus en die gaat de mensen van de weg vervolgen. Snap je? Mensen van de weg. Die eunuch is een van de mensen van de weg geworden. Dus het gaat om de weg door de Bijbel heen. Die man was in Jesaja 53, die komt in 54. Jubel, jij onvruchtbare. Jesaja 55, alle dorstige komt tot de wateren, laat je me dopen. Jesaja 56, gezegend ben je eunuch, want jij krijgt een ereplaats in de tempel. Dat is de weg door de Bijbel heen. Het is ook Gods weg naar de volken toe. Want die eunuch is Ethiopiër, een zwarte man. Wat doet hij in Jeruzalem? Pinksteren. Het is mensen naar elkaar toe. Filippus en die eunuch gaan samen de Bijbel lezen. Het is dus zelfs de weg naar een eunuch toe. Die weg allemaal. En het is met z'n allen de weg naar God toe. God gaat een weg van Israël naar de volken. Dat is compleet nieuw, hè? We kunnen ons dat niet meer voorstellen. Dat was in die tijd compleet nieuw. Daar moesten ze echt voor schakelen. Daar moesten ze synodes voor beleggen in Handelingen om te besluiten van oké, dan gaan we. Want het Oude Testament was Israël. En God gaat van de schepping naar de toekomst. Mozes, Jesaja. Dus God is onderweg. Van Israël naar de volk. Betekent niet dat hij Israël loslaat. Geloof dat niet, hè? Dat God Israël loslaat. Tot op de dag van vandaag. Is een oogappel. Betekent ook niet dat hij de schepping loslaat. Dat hij zegt, nou laat dat nou verder. Maar dat betekent het niet. Maar er komt meer. Er komt een weg die verder gaat en breder en hoger. En in zekere zin voelt dat voor iedereen in die tijd en voor ons soms ook nog wel als een nieuwe weg. Dat je denkt, oh, gaan we die kant op? Ja, maar daar was ik niet op ingesteld. Want kijk, nu komt er een interessante botsing in Handelingen 9 tussen Saulus en hen die van de weg zijn. Saulus, hen die van de weg zijn. Dat betekent, Saulus is niet van de weg. Weet je waar Saulus dan van is? Van de stilstand. Weet je waar Saulus van is? Van het standpunt. Daar is Saulus van. Van een principe waar geen beweging in zit en waarbij iedere nieuwe gedachte fel bestreden moet worden. Dus je hebt Jesaja die vooruitkijkt en je hebt Saulus die achteruitkijkt en dat geeft verwijdering. Of als ze elkaar tegenkomen, geeft dat een clash, hè? Saulus, Jesaja, Saulus, Jezus. Jesaja kijkt vooruit hoe het wordt. Saulus staat stil en kijkt achterom hoe het was. Zo was het en zo willen we het houden. Al moet ik je vermoorden. Dus Saulus probeert, dat is ook wel een beetje humor in de Bijbel. Saulus probeert mensen van de weg vast te zetten. Een blokkade op de weg. Niet langer bewegen jullie. Ik kan het niet hebben dat jullie bewegen. Er wordt niet bewogen. En ik zal maken dat de weg van jullie Jezus een doodlopende weg zal zijn. Weet je, met Jezus is geloven zoveel anders dan zonder Jezus. Zonder Jezus dreigt God vager te worden, verder weg, dan ben je wel religieus en spiritueel, maar ja, het is niet echt een concrete God. Het gaat dan meer om ideeën, om religieuze ideeën, gedachten, gedrag. Ik voel mij wel gelovig, maar Jezus... Maar zonder Jezus is God echt anders. Ik had in onze vorige gemeente iemand, die kwam uit een zwaar, streng reformatorische kerk, die was echt vuurbang voor de hemel. Ik heb een aantal gesprekken met hem gehad, op een gegeven moment vroeg ik aan hem, schrijf nou gewoon eens op hoe je God ziet en waarom je zo bang voor hem bent. God van boosheid, willekeur, soort Allah, want dat strenge geloof ligt dicht bij de islam. God als Allah. Hij ging opschrijven hoe die God zag. 8 kantjes vol. Ik las dat en we hadden ons volgende gesprek. Ik zei, weet je wat mij is opgevallen? Dat je op al die 8 kantjes niet 1 keer de naam van Jezus hebt genoemd. Dat was opvallend. Ja, dat vond hij zelf ook wel opvallend. Ik ben de weg, durft Jezus te zeggen. Jan heeft dat aan de kinderen even verteld, hè? Je kunt niet bij mijn vader komen behalve via mij. Dat klinkt exclusief. Ik denk dat Jezus het heel inclusief bedoelt, uitnodigend. Kijk dan, bij mij krijgt God een gezicht. Aan mij kun je zien hoe God is. Hoe vriendelijk, hoe uitnodigend, hoe uitdagend. Dus bij mij komt God dichtbij en wordt jouw religie een relatie. Dat is echt anders. Zonder mij zou je min of meer stil komen te staan. Ik gun jullie mijzelf. De weg naar God. Dat bedoelt Jezus volgens mij. Jezus, antwoord op die eerste slides, is niet getrouwd, heeft geen kinderen, beantwoordt niet, in zekere zin, aan de scheppingsorde van zijn vader. Jezus leeft naar voren. Zo zal het zijn, door de dood heen. Dus je hoeft niet langer voort te leven in je kinderen, zoals je dat in het Oude Testament ziet. Dus noodzaak, je moet kinderen krijgen. Moet je opletten ook hoe bang ze in het Oude Testament zijn voor het graf. Psalmen van David, ik hoef niet naar het graf. Dat bedoelt hij niet mee, ik heb eeuwig leven. Nee, ik mag nog even doorleven. Ze zijn zo bang voor de dood in het Oude Testament. Dat verandert bij Jezus. Want Jezus zegt, ik ben je leven. Als je mij gelooft, hè, hoef je niet meer te sterven. Als je nu op sterven ligt, je zult leven. Wie gestorven is, leeft, zegt Jezus. Dat is echt een geluid wat je in het Oude Testament nauwelijks hoort. Bij mij is het leven, zegt Jezus. Heer, u bent de weg. Heer, u bent mijn leven. En wat Saulus nu probeert is dat leven van Jezus ontkennen en bestrijden. Hij wil het niet horen dat Jezus leeft. Dat kan niet, want er is maar één God. En dan komt er op een goede dag een stem uit de hemel en weet gelijk, dit is hem dus. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Als je aan mijn mensen komt, de mensen van de weg, als je aan de kerk zit, zit je aan mij, want de kerk is mijn lijf. De kerk is mijn lichaam, ja? Wat zou je ervan denken, Saulus, om ook mij te gaan volgen in plaats van achtervolgen? En het wonder gebeurt, het kan maar op één manier, in de ontmoeting met Jezus. En Saulus gaat Jezus volgen, ook hierin dat hij iets positiefs gaat zien in ongetrouwd zijn. Dus hij durft verder te kijken dan de scheppingsorde van God. Saulus wordt de apostel van de heidenen. Ook daarmee durft hij verder te kijken dan het oude vertrouwde toen het alleen nog maar om Israël leek te draaien. Het is van Israël uit nu. Dat was ook wel de bedoeling in het Oude Testament, maar dat lukte niet. Maar bij Saulus gaat dat lukken. Die beweging, God is onderweg. Je bent onderweg met Jezus en je beweegt mee met God door de Bijbel heen, door je leven heen, door je gedachtenwereld heen, door je standpunten heen, naar de overkant. Amen.